Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voetgang rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 72, het vijfde vers. Het boek der psalmen en daarvan dezelfde 72ste psalm.
Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de gedrukken verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept. Mitsgades de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als de zon er is. Zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelooft zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde.
Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, wij mogen voor de tweede maal op deze dag die naar uw naam genoemd is, de dag des Heren weer samenkomen in uw huis. En ook ditmaal mogen wij ons met onze kinderen stellen onder de adem van uw Heilige Geest. Mogen wij aan deze plaats onze zorgen en nood aan u vertellen, onze zonden aan u belijden en onze dank u brengen. Gij weet het al, o God, want gij kent ons alle leven. Wij bidden van u, of u ons in deze ogenblikken, onder het besef van uw hoge majesteit, bijeen deed zijn. Dan zullen we hoog en groot van u denken. Dan zullen we in ootmoed ons voor u nederbuigen. Want gij zijt heilig, gij zijt God, gij alleen. Wij mogen op deze dag samen met onze kinderen ook horen wat u tot onze zaligheid spreken wilt. Heere, gedenk u dan aan alle die het moeilijk hebben, die in die strijd van geloof tegen ongeloof en van ongeloof tegen het geloof verkeren. In die strijd tegen die boze machtige vijanden waarin we zo menigmaal onder liggen. Wij hebben geen kracht om staande te blijven, geen enkel uur. Maar Heere, onze ogen zijn op u, help u ons, God u ons aan. Geef ons daartoe de gedurige verborgen omgang met u, Heere Jezus Christus. Laat ons oog u telkens mogen zien, die arm werd, die zijn leven overgaf in de dood, om te betalen en om te dragen. En om te lijden en om weder te geven hetgeen die niet geroofd had. Opdat zo in de gemeenschap met u ook ons ik sterven zou, ons leven zouden verliezen. Om het in u, Heere Jezus, te mogen wedervinden, dat onvergankelijk leven dat niet zondig. En dat blijven zal ook als dit ons tijdelijk leven van ons genomen wordt en we sterven moeten. Heere, gedenk ook aan uw knechten. Zegen alle die gij geroepen hebt om uw evangelie te verkondigen. Gedenk ook uw dienaar, die vanavond uw woord wil verkondigen. Heere, geef u hem ook nu de hulp van uw geest. En mocht die hem op zijn paan ten leidsman strekken, dan zal die niet struikelen. Dat u goed mag spreken van u de koning en van het koninkrijk van het beloofde land. Opdat ook zijn ziel al lerende onderwezen werden in de geheimen van uw getuigenis. O, verlosser, uw arm is sterk, uw hand heeft groot vermogen. Heere, laat ons zo samen met al uw kinderen die op uw zaligheid wachten en die uw naam beminnen, een goede uren mogen hebben in uw bedehuis. Heere, gij weet het. Dat we zonder u niet leven kunnen. Alleen als we u zien, dan is onze ziel verblijd. Als we u zien met het oog des geloofs. Laat het dan ook in deze dag alzo in onze harten ervaren worden. Opdat we met nieuwe krachten ons werk mochten verrichten. En laat het ons doen met het oog op die toekomst die gij ons bereid hebt. Aan het einde van onze pelgrimsreis, wanneer het moeite, zorgvolle, zondige leven voor eeuwig aan het einde zijn zal. En we in zullen gaan in dat eeuwige leven, waar geen rouw en geen moeite, waar geen droefenis meer zijn zal, opdat de zonde daarvoor eeuwig zal zijn buitengesloten, waar we u zullen mogen dienen naar de eis van uw goddelijk woord, zonder dat u ooit meer over ons bedroefd behoeft te zijn, waar we uw naam met lofgezang zullen prijzen in het midden van de heilige engelen. Doe ons die dag verwachten met een zeer sterk verlangen, uitziende naar uw wederkomst, biddende met Johannes, ja, kom Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Amen. Laat ons nu zingen de 124ste psalm. Welk wij vanavond aan u willen prediken, is naar aanleiding van zondag 48 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 123, zondag 48, vraag en antwoord 123, welke is de tweede bede? En dat zegt het antwoord, uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo, door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn, in allen. Deze 48e zondag spreekt ons dus over de bede, de tweede bede, om de komst van het koninkrijk. En dan vragen we ons vanzelf af, welk is dat koninkrijk en hoe komt dat koninkrijk, en wanneer is dat koninkrijk volkomen? Het is dus een bede om de komst van het koninkrijk, en we vragen ons af, welk koninkrijk is dit, en hoe komt dit koninkrijk, en wanneer is dat koninkrijk volkomen? De eerste bede was dus, uw naam worden geheiligd. Daarin hebben we dus gebeden en daarin bidden wij of we God recht mogen kennen en of God door ons geprezen mogen worden. Maar nu in deze tweede bede, dan brengt de Heere Jezus, want Hij is het toch die ons dit gebed op de lippen legt, dan brengt de Heere Jezus ons als het ware uit het verborgene, uit onze verborgen omgang met God, midden in de wereld. En dan roept Hij om ons op, om datgene wat we nu voor Hem eenzaam in de gemeenschap met Hem beoefend hebben, ook naar buiten te openbaren. Uw koninkrijk komen. Vanmorgen hoorden we het, als Johannes ontdekken mag, dat Jezus op de oever staat, dan laat hij er ook anderen van mee proeven. En dan roept hij het vol verwondering uit. Het is de Heere, zodat ook de andere discipelen weten dat hij het is. En in verwondering zullen komen om aan te bidden aan zijn voeten. Wel nu, dat is altijd de eigen aard van het geestelijk leven. Door de val zijn we vijanden geworden van God en van onze naasten. Egocentrisch, egoïstisch. Maar door de herstelling, door Gods genade, beantwoorden we weer in beginsel aan het beeld van God. En worden weer liefhebbers van God, maar ook liefhebbers van onze naasten. En kunnen we het niet hebben dat de wolven met schapen in hun bek lopen? Kunnen we het niet hebben dat er nog verlorenen zijn die God niet kennen, die hem de eer niet toebrengen? Is het de vanzelfsheid, de geestelijke spontaniteit van het leven, om ook anderen al de rechten van z'Heere mond te mogen vertellen, opdat ook zij zich zullen wijden aan de dienst van God? Daar hoeven we geen moeite voor te doen. Net zo min als dat we in de staat der natuur, in onze van God vijandige vervreemde staat, altijd natuurlijk afkerig zijn tegen onze naasten. Dan moeten we altijd iets in ons overwinnen om nou niet te haten. En dat is nog mogelijk door de algemene genade van God. Maar zo is het nu ook in het geestelijke precies andersom. Wanneer ons geestelijke leven bloeit, wanneer het werkelijk geoefend wordt, wanneer het leeft, wanneer er contact is met God, dan kunnen we ook niet anders als ook de naaste oproepen en bidden om tot dit koninkrijk te komen. Dus wat de Heere ons hier leert bidden, dat is niet iets wat we tegen onze wil moeten doen. Maar dat is iets wat vanzelf voortspruit uit het waarachtig geestelijk leven. Uw koninkrijk komen. Ach ja, dat is al de trek in het hart van een mens die door God is stilgezet. Zo iemand die nog in de smart van zijn zonde beneden ligt. Zo iemand die nog in de duisternis zoekt naar het licht. Zo iemand die zichzelf nog ziet als een buitenstaander, als een vreemde, maar die nochtans zoekt God, het koninkrijk. Zulk een krijgt reeds een begeerte, dat ook anderen met hem zullen buigen voor het woord van God. Zulk een die zou het graag willen dat zijn broers en zijn zusters, zijn vader en moeder, zijn kinderen, zijn vrienden, de mensen waar hij mee omgaat, de wereld en de zonde zouden verlaten en ook met hem zouden buigen aan de voeten des Heren. En ook met hem in schoonbelijdenis zouden nedervallen voor zijn aangezicht. Waarom? Wel, daar is in het beginsel enige kennis van God gekomen. Ook al weten we niet met God verzoend te zijn. Ook al zijn de oefeningen van ons geloof niet zo dat we een oog hebben voor het offer wat de zonde der wereld wegneemt. Dan komt er in beginsel toch al een indruk van de heerlijkheid van God. En van de grootheid en van de majesteit van God. Dan zien we dat God zo dienenswaardig is. En dat zien we niet alleen voor onszelf, maar dat zien we ook voor de anderen. En daarom gaan we reeds van beginsel, van dat beginsel vandaan al begeren dat ook die anderen net zo worden als wij. Al zijn we nog gebonden. En al zijn we nog hulpeloos verloren, dan toch, we hebben God groot gezien. En in het licht van die grootheid, onze nietigheid. En dan begeren we dat komen ook in het leven van anderen. En zo gaat het voort, in alle oefeningen van het geestelijk leven. En naar de mate dat de rijkdom des Heren geopenbaard in Jezus Christus ons nader komt, en wij ook door de leiding van de geest nader tot die rijkdom van Christus komen. En ingaan in die verborgen gemeenschap met God. Wordt onze begeerte al maar groter. dat op de ganse aarde mogen bekennen dat ze des Heren is. En dat alle mensen zich mogen nederbuigen aan zijn voeten. O nee, dan kunnen we niet tevreden zijn als er nog mensen zijn die God niet vrezen. Dan zijn we zo innig verblijd als we het horen dat deze of die voor God gaat buigen. Die gaat schreien over zijn zonde, die de Heere toevalt, die aan zijn voeten terechtkomt om de genade van hem af te smeken met Scheba's koningin, om te komen om tot die meerdere Salomo te gaan, om van hem een oplossing van de raadselen te mogen verkrijgen en om zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. De tweede bede is, onze Vader die in de hemelen zijt, dat toch uw koninkrijk komen. En dan was de eerste vraag die we ons stelden, welk koninkrijk is dat? Misschien verwondert u zich over deze vraag, over deze bede. Want wij weten toch dat God regeert van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Wij weten toch dat zelfs de duivelen hem onderdanig zijn. Zegt Jezus zelf niet, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan hoeven wij toch niet meer te bidden om de komst van Gods koninkrijk. Dan is dat koninkrijk er toch. Hij heerst toch in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Alles ligt toch in zijn hand. Moet toch buigen onder zijn bevel. Ja, dat is waar. Dat koninkrijk van Gods macht, dat strekt zich uit tot in de hel. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Als hier gesproken wordt en gebeden wordt, onze Vader, uw koninkrijk komen, dan bedoelt de Heer Jezus hiermee het koninkrijk van Gods genade. Dat koninkrijk waarin zondaren zich gewillig gaan buigen, aan de voeten van vorst Emmanuel en hem hun hulde bewijzen, dat koninkrijk van Gods genade. U merkt dus, als er gesproken wordt over uw koninkrijk komen, dat dat niet dat koninkrijk is van Gods macht, want dat is er. Daar hoeven we niet om te bidden, maar dat het is het koninkrijk van Gods genade. En dat koninkrijk van Gods genade, dat is op aarde gekomen, na de zondeval, u weet het, voor de zondeval was er geen onderscheid tussen het koninkrijk van Gods macht en het koninkrijk van Gods liefde. Men kan moeilijk spreken van Gods genade, want er was geen schuld. Maar toen de zonde gekomen is, toen heeft God zijn gunst van de aarde weggenomen. En de vloek over de aarde uitgespreid, zodat de hele wereld met alles wat erin is, mensen, dieren, bomen, planten, alles is onder de vloek gekomen. Vervloekt is het aardrijk, om uwentwil, heeft de Heere gezegd. Maar hij heeft niet alleen de vloek over de aarde uitgesproken en doen komen, maar hij heeft ook onmiddellijk die vloek doorbroken met een lichtstraal van zijn goddelijke ontferming. Door aanstonds na het verbreken van het werkverbond een nieuw verbond op te richten. Het genadeverbond. En dat genadeverbond dat hij eerst afgekondigd heeft aan onze eerste ouders Adam en Eva. Dat houdt hij tot in het duizendste geslacht. Toen de wereld onder de vloek gebogen ging. Heeft hij, zeg ik, die lichtstraal zijner genade geopenbaard. In de nacht van deze twee mensenharten. En toen is daar ook aanvankelijk het koninkrijk van Gods genade, het vervloekte koninkrijk van deze wereld binnengedrongen. En dat koninkrijk dat heeft zich uitgebreid ook onder het Oude Testament. Het was moeizaam, het was spaarzamelijk. Het was eerst maar een enkel huis, toen een enkel geslacht en toen een enkel volk. Die verschillende openbaringsvormen van het genadeverbond. Eerst van man op man, toen van huis op huis. En tenslotte bij de Sinaï, daar zien wij de openbaringsvorm nationaal worden. Daar treedt God met zijn volk volk van Israël in het verbond. Maar het is dan toch altijd nog maar een volk. Het is waar. Het koninkrijk van Gods genade is gekomen. De beginselen is er. De knop is er. Maar hij is nog niet open. Het bloeit nog niet straks. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Dan zal dat koninkrijk van Gods genade komen. Tot aan de einde van de wereld. In die tijd mogen wij nu leven. Zo strekt God zijn koninkrijk uit. Dat al de volkeren, geslachten, talen, natie en tongen. Zullen horen van die ene naam. Die onder de hemel gegeven is. Dus onthoud het goed. Als we bidden uw koninkrijk komen. Dan bidden we hetzelfde als dat we zeggen. Heere, uw genade breken door. Tot aan de einde van de wereld. Opdat op alle wereld deed. Onder alle volken, ook die nu nog vervreemd van uw leven, het licht uw genade mogen schijnen, opdat ze zouden komen, de zwarten, de gelen, de bruinen, de blanken, de roden, om zich allen te buigen onder de scepter van koning Jezus. Dat is uw koninkrijk komen. En dan, als de onderwijzer deze beden gaat verklaren, dan zegt hij, dat is, regeer ons alzo, door uw woord en geest, dat wij ons, hoe langer hoe meer, aan u onderwerpen. En dan denk ik aan het woord van de Heer Jezus, wat hij sprak tot zijn discipelen, dat ze het evangelie moesten brengen over de ganse aarde, maar beginnen moesten bij Jeruzalem. Als hier de onderwijzer deze bede gaat verklaren, dan zegt hij niet in de eerste plaats: mensen, wij hebben de taak als kerk van Christus zending te bedrijven tot aan de einde der aarde. Dat is ook waar, dat zullen we straks nog wel horen. Maar dan begint hij daar toch niet. Dan begint hij met de vragen: Heere, regeer ons. Niet alleen de heidenen, maar hij begint: regeer ons, Heere, alzo door uw woord en geest, dat wij, hoe langer hoe meer, ons aan u onderwerpen. Hij begint dus bij ons eigen hart. Dat is een mooi begin. Want het is waar, de onderwijzer gaat hieruit van de veronderstelling dat wij christenen zijn. Dat behoren we ook te zijn. Daartoe zijn we geroepen. Maar de onderwijzer vertrouwt het toch niet zo erg. Hij kende waarschijnlijk zichzelf. En daarom zegt hij, ja, wij christenen, zeker, wij hebben de taak van Christus gekregen om het evangelie tot aan het einde van de wereld te brengen. Maar laat ons dan niet vergeten dat we nog maar zulke slechte christenen zijn. Dat we nog maar zulke halve christenen zijn. Dat we zo vaak zulke zwakke christenen zijn. Laat ons niet vergeten als we bidden, uw koninkrijk kom toch, o Heer, in het bijzonder te vragen, laat dat koninkrijk toch eerst en vooral in mijn hart doordringen. Dat is weer niet dat oude egoïsme uit onze val van, als ik het maar heb. Nee, dat bedoelt de onderwijzer niet. Maar de onderwijzer bedoelt hier dit, Heere, als ik die anderen wil gaan helpen, geef me dan zelf eerst kracht. Geef me dan zelf eerst de juist inzicht. Geef me dan zelf eerst die warmte der barmhartigheid en der christelijke liefde. Opdat ik die taak niet zou doen als een dood instrument. Maar opdat ik die taak zou kunnen doen als een levend kind van God. Door de sprankelende levende werking van uw dierbare geest. En daarom vraagt hij, Heere, regeer ons. Alzo, door uw woord en geest, dat wij ons, hoe langer hoe meer, aan u onderwerpen. Zeker, daar is van het begin af aan een geestelijke onderwerping aan God. Maar de onderwijzer zegt, we leven nog zo dikwijls ons eigen leven. We vragen nog zo dikwijls aan onszelf, wat zou je nou het liefste willen doen? In plaats dat we aan de Heere vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen. En daar heeft de onderwijzer ook last van. Daar heeft hij ook smart van. En daarom zegt hij, laten we nu zo gaan bidden. Heere, regeer gij ons. En regeer ons dan door uw woord en door uw geest. Anzo. Het gaat hier dus over het koningschap van Christus. U weet het. Christus heeft drie ambten. Een profetisch, een priesterlijk en zijn koninklijk ambt. En je kunt die drie nooit losmaken van elkaar. Waar de ene werkt, werkt de ander ook. Maar er zijn toch bepaalde punten wat je zegt, kijk, dit is nu iets speciaals van het priesterambt of van het profetisch ambt of van het koningsambt van Christus. Het is iets speciaals dat hij door zijn profetisch ambt ons leert. Het is iets speciaals van zijn priesterambt dat hij met zijn bloed onze zonden bedekt. Het is iets speciaals van zijn koninklijk ambt dat hij over ons regeert. En hier vraagt nu de onderwijzer, heren, als wij bidden uw koninkrijk komen, wees dan eerst koning in mijn eigen hart. Ja, dat moeten we nooit losmaken van de vergeving van zonden. Wij moeten nooit losmaken de vergeving van de zonden van de heerschappij van Christus in ons leven. Het kan ook niet losgemaakt worden, maar ja, om ons vleeselijk gezin bestaan, ons aardsgezind leven, wil soms wel het een, maar niet het ander. Wel de verlossing door Christus bloed, maar niet de heerschappij door Christus geest. Ik zeg niet, naar de nieuwe mens begeren we het beide. Niets liever. Maar dat speelt nog zoveel in ons leven van onze zondige oude natuur. En dan zijn we ook altijd weer van die verstarde egoïsten. Dan willen we wel zalig worden door Jezus bloed. Dan willen we wel de hemel ingebracht worden. Dan willen we wel eeuwig in de gemeenschap met God leven. Maar dan is het zo vaak dat ons vlees geen zin heeft in de weg die daartoe leidt. Dat we zo aardsgezind begeren te leven. Dat we zo op onze eer staan. Dat we zo op het goed van deze wereld gezet zijn. Dat we zo naar de vriendschap van deze wereld verlangen en daar nog zoveel van verwachten. Ik noem zomaar enkele dingen. En dat kan een groot gebrek zijn aan de intensiteit, aan de innigheid van het bidden. Laat uw koninkrijk komen. Heere, wil toch koning zijn in mijn hart. Heere, niet alleen de zonde verzoenen. Niet alleen de rekening van mijn leven betalen, maar ook mijn leven stuwen in uw sporen, in uw wegen. Laat me toch niet afwijken van uw geboden, maar laat me toch doen wat u behaagt. Verhef daartoe over ons het licht van uw liefelijk aangezicht. Dat betekent het. Regeer ons en dan, heren, doe het door uw woord en door uw geest. Onthoud het goed. Door woord en geest komen we het koninkrijk binnen. En door woord en geest worden we in het koninkrijk voortgeleid. Want wezenlijke onderdanen van dit koninkrijk worden we door waarachtige wedergeboorte. Vergeet dat nooit. O, u weet het, ik leg er menigmaal met nadruk het accent op. Dat we in een werkelijke relatie tot Christus leven. Wij allemaal. Mannen, vrouwen, kinderen. Dat we door ons geboren worden uit gelovige ouders. In de wijnstok Christus zijn. Al is dat niet een inzijn door waarachtige wedergeboorte. Al is dat niet een inzijn door vernieuwing des harten. Maar er is toch volgens Johannes 15 een waarachtige relatie met God. Omdat we zeg ik geboren zijn in de kerk, geboren zijn uit gelovige ouders, gedoopt zijn, catechisatie komen, leven met Gods volk. Daar is een betrekking met het volk van God. Zoals het hele volk van Israël een eenheid was, zo is ook de kerk van het Nieuwe Testament een eenheid. Maar dan mogen we nu vanavond speciaal de nadruk opleggen dat niemand zich vleien met de gedachte dat het daarom goed met hem staat en dat hij daarom alleen God zonder verschrikken zou kunnen ontmoeten. Oh nee, dan is het ook nodig dat we onderzoeken of we reeds een levende rank van de wijnstok geworden zijn. of reeds door hartvernieuwende genade Christus zijn ingeplant. En daar hoeft niemand over in de donker te gaan. Ik zeg niet dat Gods kinderen daar soms niet over in de donker gaan. Maar ik zeg, daar hoeft niemand over in de donker te gaan. Want wij hebben de zuivere lamp van het woord van God. Niemand behoeft zich te bedriegen voor de eeuwigheid. Dat zouden we wel als we het woord niet hadden. Maar we hebben woord en geest. Dat heeft God in zijn gemeente gegeven. En daaraan moeten we ons toetsen. En nu moeten we ons afvragen, ook vanavond. Zijn we levende leden van Gods koninkrijk? En dat kunnen we weten. Dan zijn we wedergeboren. Dan zijn we door de poort der wedergeboorte als levende leden het koninkrijk God binnengegaan. En die wedergeboorte, dat is van Gods zijde afgezien een onafspeurlijk werk. Dat is van Gods zijde afgezien een gans wonderwerk, hetwelk God zonder ons, zeggen de vijf artikelen tegen de remonstranten, hetwelk God zonder ons in ons werkt. Maar die wedergeboorte blijft niet zonder vrucht. Wanneer God dat onafspeurlijke, soevereine werk van zijn genade door woord en geest in ons leven verheerlijkt, dan komt dat in ons leven ook openbaar. Mag ik het zo eens zeggen? Dan wordt dat ook gevoeld en beleefd in ons hart. Want u weet het, daar is een werk wat God voor ons deed, maar daar is ook een werk wat God in ons doet. En nu mogen we niet alleen tevreden zijn met dat werk wat God voor ons gedaan heeft. In zijn Zoon, die gezonden heeft, die geleden heeft en die gestorven is. Maar wij moeten zoeken naar het werk Gods in ons. Werk God in ons. En dat begint, zeg ik, in die waarachtige wedergeboorte. Dat is de functionering van het werk van God door Christus, die door zijn Heilige Geest in de harten van al de gelovigen woont. En dan kunnen we dat weten. Want als die Heilige Geest in ons komt wonen, dan verandert die Heilige Geest ons. Die geeft ons ook waarlijk een nieuw leven. Vandaar wordt het genoemd een wedergeboorte. Wij worden opnieuw geboren door de Heilige Geest. En wanneer die nieuwe geboorte in ons leven concreet wordt, wanneer dat gebeurt door God, dan komt als vrucht van dat nieuwe leven de begeerte naar de komst van Gods koninkrijk. En hier heb u dan gelijk een toetssteen waaraan u uw hart kunt toetsen. Dan moet u eens eerlijk voor God afvragen ten opzichte van deze tweede bede. Bent u innerlijk blij als de Heere verheerlijkt wordt? Bent u innerlijk blij als het koninkrijk van de Heere Jezus Christus op de wereld komt? Bent u blij als er mensen zijn, als uw man, uw vrouw, uw kinderen, uw ouders, uw vrienden en vriendinnen, de mensen waar u mee omgaat, als die mensen zich werkelijk gaan richten naar de inzettingen des Heeren, de zonde en de wereld gaan verlaten en komen om aan te bidden aan de voeten des Heeren, bent u dan innerlijk blij? Of geeft dat wrevel in uw hart? Zegt ge, doe niet zo vroom, doe maar gewoon hoor. Jij bent ook niet zo, ik heb je vroeger wel anders gekend. Of is het blijdschap? Krijg je er innerlijke verheuging in? Ga je er God voor danken? Bij de oprechte is het zo, dat wanneer ze wedergeboren zijn, gaan ze ook de eer van God zoeken. En die eer van God, die gaan ze ook zoeken op alle terreinen van het leven, ook ten opzichte van hun naast. De wedergeborene heeft een leven wat uit God is, maar wat ook op God is aangelegd, wat tot God wederkeert. Ik ga hier natuurlijk verder niet uitvoerig spreken over de wedergeboorte, dat is mijn oogmerk niet, maar ik stip het maar even aan, opdat we toch zouden kunnen weten of wij vallen onder die mensen waar hier de onderwijzer dit gebed op de lippen legt. Of we wezenlijk kinderen des koninkrijks zijn. En ik zeg, dat kunnen we weten. Dan hebben we een nieuw leven gekregen. Dan zijn we op God gericht geworden. Dan hebben we de inzettingen des Heeren lief gekregen. En dan moeten we tot onze grote droefheid zo dikwijls zeggen, Heere, richt toch mijn voeten naar die inzettingen. Ik breng er nog zo weinig van terecht. Er leeft zo weinig van in mijn hart. Maar Heere, het is tot mijn smart. Ik zou het zo graag anders willen. Ik zou zo graag volmaakt voor u willen leven. En naar de mate dat dat koninkrijk in ons leven komt, door woord en geest, onthoud het goed. Want zoals God een mens wederbaart, zo leidt hij hem ook. Alleen door het woord worden we verstarde letterknechten. Worden we rijke jongelingen. Die zeggen, ik heb alles onderhouden van mijn jeugd af aan wat er in het woord beschreven staat. Eisen we strengelijk loon op onze arbeid. En alleen door de geest, dan worden we dwepers. Dwepers met allerlei gezichten en visioenen en allerlei stemmen die we gehoord hebben. Dan worden we hoogmoedige dwepers. Maar wanneer woord en geest hand in hand gaan in ons leven. Dan worden we recht geleid in de wegen des Heer. Daar is geen wedergeboorte, daar is geen bekering buiten het woord. Daar is ook geen bekering buiten de Heilige Geest. God werkt altijd alleen maar door zijn woord. En wezenlijk zaligmakend werkt hij altijd alleen maar door woord en geest. Dat moeten we ook in ons leven goed kunnen onderscheiden. We moeten het woord niet verachten en we moeten niet zeggen, ja als je de geest maar hebt, de geest, want die geest die werkt nooit los van het woord. En dat komt ook openbaar in de leiding van Gods geest in ons leven. Want als de Heer onze ogen opent, wat is dan onze eerste begeerte? Dan is onze eerste begeerte om ook het woord te mogen horen. Dat woord wat het zaad der wedergeboorte is, die onvervalste melk, dan begeren we te horen. Iemand die wedergeboren is, die behoef je heus niet te zeggen dat hij naar de kerk moet gaan als het zondag is. En zoveel keer in de week als hij ertoe in de gelegenheid is. O nee, hoe brandde mijn genegenheid om zere voor of in te treden. O ja, dan komt er een honger naar dat woord, naar dat levende woord. Ze hebben er God in gevonden. Ze worden er aan zichzelf in ontdekt. En hoe pijnlijk het ook mogen zijn. Ze willen het ook. En dat gaat nooit buiten de leiding en de besturing van de Heilige Geest. Want het is juist die geest die dat woord kracht doet hebben in ons hart. O, dat is juist het onderscheid. We hebben misschien van jongs af aan onder het woord verkeerd. Maar toen ineens, op die dag, of dat u de tijd weet, dat is niet belangrijk. Maar het is gebeurd in dat stondeke der mine, die tijd bij God bepaald, dat het woord in uw hart indrong en dat gij anders over het woord zijt gaan denken dan vroeger. Toen heeft de geest zich aan het woord gepaard in uw leven en toen liet het woord u niet meer los en gij kon het woord niet meer loslaten. Toen heeft dat woord u nedergeworpen, dat woord heeft u veroordeeld, dat woord heeft u ontdekt dat uw krachten te klein waren. Dat uw vermogens te gering waren om u tot God op te heffen. Maar datzelfde woord wat u nedersloeg, dat heeft u ook opgericht. Door die zoete arbeid van Gods geest heeft dat woord zich voor u geopend als een schatkamer van heil. En hebt ge al datgene wat ge niet verkrijgen kon onder de wet van Mozes. Wat ge niet verkrijgen kon in doen en laten. Dat hebt ge uit gunst mogen ontvangen uit de hand des Heren. En naarmate dat de beloftenissen van het evangelie voor uw hart geopend werden, hebt ge dat woord opgegeten en het was u zoeter dan honing. Ja, dan honing zijn. Wel nu, zo leidt de Heere ook door woord en geest. O, het is een bedenkelijk teken, kinderen van God, als we de Bijbel dicht kunnen laten. Het is een bedenkelijk teken als we de Bijbel alleen maar gebruiken bij de maaltijden. Het is een bedenkelijk teken als we nooit eens tijdens ons werk of waar dan ook zeggen, nou moet ik eens even vragen aan de Heere welke weg dat ik ga moet. Het is een bedenkelijk teken als dat woord onze reisgids niet meer is en ons levenskompas niet meer is. Het is een bedenkelijk teken, kinderen van God, als je nooit meer een preek leest dan alleen degene die je hoort en die je hoort lezen in het huis van God. Weet je nog die eerste tijden in je leven? Wat greep je naar die boeken waarin je geloofde dat Gods knechten de leer des levens erin verkondigd hadden? En wat las je graag dat woord des Heeren? Wat was het je zoet om daarin bezig te zijn? Hoe komt dat dat verandert in uw leven? O, klaag niet over dorheid en overdodigheid. Dan zegt de Heer, maar wist je dan niet dat ik werk door mijn woord en door mijn geest? Wel nu, als we vragen uw koninkrijk komen, dan bidden we, Heer, laat me toch altijd door uw woord en geest steeds meer aan u onderworpen zijn. En dan gaat dat vanuit het innerlijk van mijn hart ook openbaar komen in de wereld waarin ik leef. Want er staat, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. We hebben het over het koninkrijk gehad. En nu begint de onderwijzer ineens over de kerk te spreken. Is het koninkrijk dan de kerk? Is de kerk dan het koninkrijk? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Maar er is ook geen koninkrijk zonder de kerk. En er is geen kerk zonder koninkrijk. Het koninkrijk is wijder dan de kerk. We zouden het zo kunnen zeggen. Dat de kerk de bedding is. Waardoor het koninkrijk komt. Waardoor de stroom van woord en geest in de wereld komt. Waardoor het koninkrijk door God geformeerd wordt. Niemand verachtte dus de kerk. O, wij komen in tijden te leven waarin de mensen zeggen, ach, het is allemaal niet belangrijk of je in de kerk komt. Want dat kerk, die kerk, dat is niks. Nee, men heeft het niet hoog op over de kerk van vandaag. God kan een mens ook wel bekeren buiten de kerk. En het gaat er maar om hoe dat je in je hart voor God leeft. Nou, daar ben ik het goed deel wel met u eens. Maar als u dat dan maar niet zo uitlegt, dat in uw hart voor God leven hetzelfde is als leven zoals u wil. Want ik geloof altijd nog, als we door God tot God bekeerd worden, we gaan vragen, Heere, wat wilt gij dan dat ik doen zal? En dan zegt de Heere, altijd weer opnieuw, dat was op de dag van het paasfeest zo, dat was een week daarna zo, dat is in het hele boek der handelingen zo, dan is het nog altijd zo dat de Heere zegt, als je het niet weet, zo gaat dan uit op de voetstappen der schapen. En wijt uw geiten bij de woningen der herderen. Dan wil de Heere zeggen, ga dan maar naar de kerk. Daar waar het vrome volk vergaderd is. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. God heeft zijn kerk zelf geïnstitueerd. Hij heeft zelf de apostelen last en macht gegeven om ambtsdragers aan te stellen. Veracht het instituut van de kerk niet. God heeft het zo gewild. En die zich van de kerk scheidt, die doet tegen de wil van God. Die bezondigt zijn ziel en verzwaart het oordeel. En zo hij een levend kind van God is, haalt een grote duisternis over zijn ziel. En zal niet dan na vele en smartelijke worstelingen, voor hij sterft, weer bekennen dat hij verkeerd gehandeld heeft. Vroeger op mijn geboorteplaats heb ik een man gekend. En dat was een kind van God, daar twijfelde niemand aan. Maar een uitzonderlijk lastige man, die in zijn eigen gezin heel weinig respect had. Hij had overal zijn vrienden zitten in heel Nederland, behalve op het dorp waar hij woonde, want daar kenden ze hem te goed. Er was geen ene kerk goed, hier niet en daar niet en daar niet. En toen hij stierf, of kort voordat hij stierf, toen riep hij zijn kinderen bij zijn sterfbed. En toen beleed hij het kinderen. Ik heb mijn hele leven lang verkeerd gehandeld hierin, dat ik de kerk de rug heb toegekeerd. En ik heb een zee van duisternissen over mijn eigen leven en over jullie leven gehaald, door jullie af te trekken van de kerk des Heeren. En met deze schuldbelijdenis heeft God ook zijn schuld te deze opzichte weggenomen. En is hij toch in vrede ingegaan, maar niet dan had hij dit openlijk beleden heeft voor al de mensen die rondom zijn sterfbed stonden. Ook hierin zondigen we niet gekomen. Ook hierin hebben we te vragen wat de wil des Heeren zij, opdat we onszelf en onze kinderen niet in een nameloze ellende storten. Want zie eens wat er van terecht komt als mensen zich losmaken van de kerk. Kijk eens wat er van hun kinderen terecht komt. En hun nageslacht, soms het derde geslacht, is al tot het heidendom teruggekeerd. Dat is het gevolg wanneer we de inzettingen des Heren licht achten. O nee, laat ons luisteren naar de stem des Heren. En de kerk niet verlaten om de gebreken van mensen. Zo min als u een boodschap moet verwerpen om de boodschapper. Het gaat om de boodschap die God u brengt. En het gaat om de gemeenschap van de kerk waar God zijn geest in uitgestort heeft. En waarvan hij gezegd heeft dat hij met ons zijn zal tot aan het eind van de wereld. Wel nu, we vragen in deze bede, Heere, bewaar die kerk. Bewaar die kerk. En dan denk ik aan mijn gezin. En dan denk ik aan mijn familie. En dan denk ik aan mijn vrienden en vriendinnen. En dan denk ik aan u allen die u nu vergaderd zijn en die met ons meeluisteren. En aan al degenen die tot de kerk van Christus aan deze plaats behoort. En dan bid ik, Heere, bewaar uw kerk. Bewaar onze jonge mensen bij uw woord, o God. Laat ze niet wegdwalen om een jongen of om een meisje. Om een goede betrekking. Om een handvol eer van mensen dat als stof vergaat. Dan zeg ik, o God, bewaar uw kerk en bind uw woord om de harten van onze jonge mensen in zonderheid. Opdat ze trouw naar uw kerk zouden komen. Opdat door de bedding van uw kerk uw koninkrijk met kracht zal komen. Ook in de harten van onze kinderen. Ouders, bid zo geduriglijk aan God. Want God heeft het ons zelf op de lippen gelegd. O zeker. We moeten met alle middelen die ons ten dienste staan trachten de waarheid te verbreiden. Op de vereniging, op de zondagsschool, op de catechisatie, op de scholen. Door het werk der zending, evangelisatie. Maar laat ons bovenal bedenken dat Jezus gezegd heeft. Gij dan bid, gij aldus uw koninkrijk om. Dat is bewaar en vermeerder uw kerk. Laat boven alles het ons gebed zijn. Wat kracht doet op het hart van God. Opdat zo zijn kerk bewaard mogen worden. Opdat zo zijn kerk vermeerderd mogen worden. En dan ook vermeerder uw kerk, staat er. Vermeerder uw kerk. En dan ben ik blij te behoren tot de gereformeerde gemeente. Maar dan geloof ik niet dat de grenzen van Gods koninkrijk ophouden. Daar waar de grenzen van de gereformeerde gemeente ophouden. Dat vergunt u me wel. Ik zeg nog eens en met nadruk. Ik ben blij dat ik bij deze gemeente behoor. En ik geloof dat de Heere onder ons werkt met zijn woord en zijn geest. Maar ik zie toch ook nog dat God werkt onder andere kerken. Soms diep vervallen kerken. En dat is voor mij geen reden om te zeggen, nou zal ik daar maar gaan leven. Want ik ben blij, zeg ik nog eens en met nadruk, dat ik binnen de grenzen van deze kerk mag leven. Maar ik mag toch ook bidden, Heere, bouw ook die vervallen hut. Daar zijn er nog, en daar zijn er nog, en daar zijn er nog. Die door diezelfde geest geleid worden en begeren naar datzelfde woord te leven. Bouw ook daar uw kerk nog, Heere. En breng bijeen wat wij verbroken hebben. Breng bijeen waar wij geen raad mee weten om het bijeen te brengen. Maar Heere, gij zijt de machtig. Want ge zijt koning van uw kerk en ge hebt het gewild. Dat ze alle één zouden zijn, gelijkerwijs gij één zijt met een vader. In die eenheid die op uw goddelijk woord gegrond is, die daar als vanzelf uit voortkomt. Dat zo ook de kerk één mogen zijn. Bewaar en vermeerder uw kerk. En vanzelf, dan geldt het ook hier, bid en werk. Die alleen maar bidt, is als die man in die roeiboot. Die met één roeispaan wil roeien, u weet wel. Die draait al maar rond. En die alleen maar werken wil zonder bidden, die draait naar de andere kant rond. Maar hij komt ook niet verder. Bidden en werken, dat blijft altijd samengaan. Zolang we hier in deze wereld zijn, vermeerder uw kerk. Ja, dan denk ik aan de vermeerdering van die kerk, ook in ons vaderland, waar het werk der evangelisatie zo hard nodig ter hand genomen moet worden, omdat er miljoenen zijn, het worden er miljoenen, die niet meer afweten van God en van zijn Zoon, Jezus Christus. Ook deze plaats, ik hoor van de oude Vlaardingers wel eens,
dat vroeger eigenlijk weinig mensen in Vlaardingen niet naar de kerk ging. Dat Vlaardingen een kerkse stad was, om dat nu zo eens te noemen. Dat de oude vissersbevolking van Vlaardingen bijna allemaal mensen waren die naar de kerk gingen. En als je dan nou de straat eens kijkt waar je woont, zo ieder, dan zeg je daar, 4, 5, 6, 7, 10 gezinnen, waar er nooit meer iemand in de kerk komt. Die ouders die hebben er misschien nog van gehoord, die kinderen nauwelijks meer en die kleinkinderen helemaal niet meer. Die zijn teruggekeerd tot het heidendom. O God, vermeerder uw kerk. Laat ook onze stad niet wegzinken in het ongeloof. Laat de macht van Satan niet voortgaan zijn triumfen te behalen. Ook hier in deze plaats, vermeerder uw kerk. En dan denk ik ook aan het werk wat ons toevertrouwd is in België. Ik denk aan het werk wat we doen mogen in Nigeria en in Nieuw-Guinea. Maar ik denk ook aan al die andere zendelingen overal in de wereld waar ze uitgegaan zijn met hun helpers om de naam van Jezus Christus heerlijk te maken. Heere, vermeerder uw kerk, want u hebt er recht op. O, als ik zie wat Christus gedaan heeft om mij zalig te maken. Als ik zie wat Christus gedaan heeft om zijn volk te redden. Als ik zie wat Christus gedaan heeft, omdat God de wereld lief had, dan begeer ik niet anders. Als dat alle mensen komen en zich buigen aan zijn voet. En hem bekennen als hun koning, want hij is het waardig en hij regeert rechtvaardig, wijs en goed. Vermeerder uw kerk en verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Daar is nog een koninkrijk aan het komen hier op deze wereld. En dat koninkrijk dat komt ook met kracht, dat breidt zich ook steeds verder uit. En dat is het koninkrijk van de duivel. Daar is de duivel de overste van. En hij heeft een machtig leger dat hem ten dienste staat. En dat machtige leger dat mobiliseert zich in deze eindtijd tegen de kudde van Jezus Christus. Waar de Heere van gezegd heeft, wee degene die op de aarde wonen. Want de duivel is tot u afgekomen. En hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Een machtige vijand, zeg ik. Heere, verstoor die werken des duivels. En verstoor alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Dit gaat dus alle boze raad slaan, die tegen uw heilig woord bedacht worden. De macht van de Satan laat ook niet af. Onder het Oude Testament heeft hij het telkens weer klaargespeeld om de kerk aan de rand van de afgrond te brengen. Wat was er nog over in de dagen van Farao, van het volk van Israël? Wat was er nog over in de dagen van Herodes? Wat was er nog over in de dagen van Esther, van het volk van God? Wat was er nog over in de dagen dat de Romeinse Nero en de andere Romeinse keizers de kerk van Christus bij de keel grepen? Wat was er nog over ook in onze gewesten toen Philips de Tweede, de machtige tiran, de vriend van de duivel, in ons vaderland daar duizenden bij duizenden omhoog bracht, omdat ze het eeuwige evangelie van Jezus Christus beleden? Wat was er nog over van de kerk? O, had de Heere ons niet bijgestaan, we waren allang vergaan. Heer, het is een grote en het is een machtige heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mits schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En die boze raadslagen die tegen het woord van God bedacht worden, die komen ook in onze dagen in het bijzonder op ons af. De boze raadslagen, en dan denk ik niet aan de theorieën van Lenin en Marx, maar dan denk ik in de eerste plaats aan de innerlijke strijd in de kerk die er is om de autoriteit van het woord van God. Dan denk ik aan de subtiele woordvervalsing. Dan denk ik aan de eigenzinnige woordverklaring, de exegese van het woord van God. O, dat zijn de listige aanslagen wanneer men het woord van God verklaarbaar wil maken voor het verdorven verstand van de mens. Wanneer men niet meer gelooft in de wonderen die God in dat woord heeft neergeschreven. Wanneer men niet meer gelooft in de algenoegzaamheid van het enig offer van de Heere Jezus Christus. En de meest kenmerkende waarheden van het woord tracht te verdoezelen of te verdraaien op slinkse wijze om de eenvoudige te bedriegen. O, dat is in de kerken binnengedrongen. Dat is het grootste gevaar van onze dagen. Dat men het woord van God tracht te roven uit de handen en uit de harten van de eenvoudige gemeenteleden. En dat men de mensen door een zogenaamde wetenschap tracht af te trekken van de eenvoudigheid van het geloof. O geliefde, laat ons de wacht waarnemen bij het woord. Laat ons onze kinderen leren dat ze doodeenvoudig zeggen mogen. Ik geloof het, omdat het er staat in het woord van God. We kunnen zoveel niet bewijzen tegen de machtige wetenschap. Maar we moeten ons ook niet schamen om te zeggen, man, ik kan het ook niet bewijzen, maar ik geloof dat. Want het woord van God zegt het. En heus als je straks voor de rechterstoel van Christus staat, dan zal die je niet naar de hel sturen. Als je zegt, Heer, ik heb op uw woord vertrouwd. Op dat naakte woord van u heb ik mijn zielenzaligheid gebouwd. Dan zal je ingaan in de vreugde uws Heren. Geloof dat vrij. Dat heeft de Heer op vele bladzijden in zijn woord neergeschreven. Dat u op zijn woord vertrouwen niet beschaamd zullen worden. Om tegen alle wetenschap der wereld in, waarvan God zelf zegt dat de wereld door de wijsheid God niet heeft gekend. Maar hij heeft de armen en de kleine zijn genade betoond, zodat ze zouden roemen in de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, die tegen uw heilig woord bedacht worden, Heere. Al die boze raadslaag van buiten, maar ook van binnen, want ons hart is erg listig. Daar kunnen ook in ons hart van die boze raadslagen tegen het woord van God bedacht worden. Wanneer wij teksten uit de Bijbel plukken, die als koren op onze molen zijn, om onze ongerechtigheden mee te bedekken, om ons kwaad mee goed te praten, om onze bekering verkoopbaar te maken voor de mens. Een pluk uit het woord, dan een stukje hier en dan een stukje daar. Een zogenaamd tekstgeloof. Mensen die groot worden, omdat ze dit versje gehad hebben en die tekst gehad hebben en dat in hun hart kwam, zonder dat ze ooit in gemeenschap met God geleefd hebben. Zonder dat ze ooit de zoete kracht van het bevrijdend evangelie in hun hart ervaren hebben. Zonder dat ze ooit gekomen zijn bevende tot een Heer en tot zijn sterkte. Om genade uit zijn hand te mogen ontvangen. Zonder dat ze ooit heerlijkheid gezien hebben in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zonder dat ze ooit door dit woord hun leven verloren hebben. Dat zijn ook listige aanslagen. Van binnenuit, waarmee het woord van God getracht wordt, krachteloos gemaakt te worden. Het is alles onmogelijk, geliefd. Laat dit woord heerschappij hebben in uw hart. Heere, laat uw koninkrijk komen, dat ook deze raadslagen vernietigd worden. En we ons samen buigen mochten met onze kinderen, onder het woord des Heeren, totdat de volkomenheid van uw rijk komen. Waarin gij alles zult zijn en in allen. Wanneer die volkomenheid van Gods koninkrijk is aan het komen en zal voleindigd zijn als hij komt op de wolken des hemels. Hij is aan het komen. Van nu aan zult gezien de Zoon des Mensen. Hij zit aan de rechterhand Gods om ons woning te bereiden. Ik ga heen, zegt u, om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder. Dus hij is bezig om die plaats te bereiden. Om dat koninkrijk op de aarde te bouwen. En die plaats in de hemel te bereiden. En als dat vervuld zal zijn, dan zal de volkomenheid van zijn rijk ingaan. En wat zal dat ontzaggelijk zijn voor degene die zijn woord verworpen heeft. Wat zal dat ontzaggelijk zijn, wat zal dat een slag zijn voor de mensen die zijn woord geweten hebben en er niet naar gewandeld hebben. Wat zal dat vreselijk zijn voor allen die ondanks dat ze het woord gehoord hebben, naar hun eigen woord en naar hun eigen hart geleefd hebben. Dan zal dit woord zich in zijn volle kracht door de majesteit van Gods geest opheffen. En dan zullen alle volkeren bekennen dat dit woord de waarheid is. Dan zullen ze alle zien, de Christus van dit woord. Dat staat geschreven. Ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. En al de geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. O, wat zal dat ontzaglijk zijn. Wanneer de ganse wereld voor God geopenbaard wordt. En dan dat woord als een vlammend woord uit Gods mond zal uitgaan. En alle volken, alle mensen, ook wij met onze kinderen, rekenschap zullen afleggen voor dit goddelijk woord. Geliefden, zal het dan wel met ons zijn. Als God zo onze ziel onderzoeken zou, zullen we het dan eerlijk voor God kunnen bekennen. Dat we door de kracht van zijn genade dat woord gezocht hebben. En dat koninkrijk gezocht hebben. En verblijd geweest zijn als de Heere heerlijk werd. Dat we gebeden hebben in dit gebed. Heere, uw koninkrijk komen. Hebben we dan behoefte aan gehad dat de Heere regeren in ons hart. Hebben we ons zondig hart hem gegeven om het door hem te laten vernieuwen. Tot zijn vrezen. O, ik weet het. De allervolmaakste zal met Paulus moeten zeggen. Zolang we hier op aarde zijn, niet dat ik het al reden verkregen heb. Of al reden volmaakt ben. Maar dan toch wel zou ik jagen na. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Totdat de volkomenheid van zijn rijk komen. Er staat gelukkig niet op dat. Nee. God heeft ons gebed. En onze arbeid niet nodig om zijn koninkrijk te doen komen. Al wil hij dat gebed en die arbeid wel gebruiken. Maar het koninkrijk zal toch komen. Maar wat zal dat erg zijn als het koninkrijk komt, ondanks u. Ondanks uw verzet, ondanks uw tegenstreven, ondanks uw halsstarrig weigeren, Gods boodschapper te zijn met uw leven in deze wereld. Wat zal dat erg zijn? Als ge straks als een onnutte dienstknecht in de buitenste duisternis zal worden geworpen. Als Christus tot u zal zeggen, ik was hongerig. En ge hebt me niet te eten gegeven. Ik was dorstig. En ge hebt me niet te drinken gegeven. Ik was naakt. En ge hebt me niet gekleed. Ik was in de gevangenis. En ge zijt niet tot me gekomen. Ik was een vreemdeling. En ge hebt mij niet geherbergd. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Als ge in uw levensrichting niet hebt laten uitkomen. Dat de vrezen des Heren in uw hart wonen. Dan zal Jezus zeggen. Die Jezus die hier. Met wenende ogen aan de poort van uw hart staat om binnengelaten te worden. Die Jezus die u eerst smeekt, laat u met God verzoenen. Dan zal diezelfde Jezus met ogen als vuurvlammen u toespreken. Deze die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn. Die niet gewild hebben dat mijn koninkrijk zou komen. Die niet gewild hebben als zondaren genade van mij te vragen. Om genade te komen smeken. Breng ze weg. Sla ze voor mijn voeten dood. Werp ze uit in de buitenste duisternis. En daar zal wening zijn. En knessing dat dan. O, dan komt u in dat andere koninkrijk. Daar is een koning. Het is de vorst der duisternis. Het is de Satan. De mensenmoeder van de begin. Die zal u dan tot in alle eeuwigheid als zijn prooi in bezit nemen. Om u te pijnigen in de vlam die eeuwig branden zal. Wat zal dat erg zijn, geliefden. Terwijl we geleefd hebben binnen de grenzen van het koninkrijk God. En dan nooit een waar onderdaan van Jezus Christus geworden te zijn. Ach kom, kindertjes. Luister eens. Je hebt een groot voorrecht. Dat je leven mag onder de adem van Gods geest. Onder de verkondiging van het woord van God. Je hebt een groot voorrecht dat het evangelie tot ons gekomen is. In vroeger jaren, eeuwenlang mogen we reeds leven onder het licht van Gods waarheid. Maar daar is ook een verschrikkelijk gevaar aan verbonden. Dat het je nooit eens een wonder wordt. Waarom nou die heidenkinderen in vreemde landen nooit horen van God en van Jezus Christus. Daar is een groot gevaar aan verbonden. Dat je net leeft alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Onder de verkondiging van het dierbare evangelie des Heren. En dat je met deze wetenschap leeft en sterft zonder God. O, ik heb eens gelezen van een klein jongetje. Dat is in 1834 werd hij op een Duits eilandje geboren. Nommensen heette die jongen. En die jongen was 13 jaar oud, toen kreeg hij een ongeluk. Toen kwam hij onder een kar, waar zijn beide benen bezeerd werden. En dat duurde heel lang, eerdat het genezen was. Hij moest heel lang op zijn bed liggen en later op een stoel zitten. En toen las hij in de Bijbel, dat alles wat in de naam van Jezus Christus van God gevraagd werd, hij het geven zal. En toen ging hij met die tekst naar zijn moeder. Toen zei die moeder, is dat waar? Toen zei zijn moeder, ja mijn kind, dat is waar. Dat is het woord van God, dat is waar. Toen zei die Heere, als dat dan waar is, dan bid ik ook in de naam van Jezus Christus of u mijn benen genezen wil. En als u ze dan genezen hebt, dan zal ik mijn leven in uw dienst besteden. Binnen korte tijd waren de beentjes van deze jonge man, van dit kind nog genezen. En ging hij en wilde hij zijn belofte die hij den Heere gedaan had in zieke dagen waarmaken. Maar o, zijn vader stierf. En hij moest tot zijn 23ste jaar werken voor zijn moeder en voor de andere kindertjes uit het gezin. Maar toen hij 23 jaar was, toen werd hem, daar hij steeds met deze zaak biddend bezig was aan de troon van God, hem een weg gewezen en mocht hij naar Barmen in Duitsland om opgeleid te worden voor het zendingswerk. En nog enkele jaren later, 4 jaar later, mocht hij uitgaan onder de Batakkers op Sumatra om het woord des Heren daar te verkondigen. Na veel strijd en moeite, want de Batakkers waren in die dagen woeste, wrede menseneters. Van het gouvernement kreeg hij zelf geen toestemming om daar naartoe te gaan. Maar toch via een omweg is hij er gekomen en heeft hij naar de begeerte van zijn hart, uit innerlijke dankbaarheid dat de Heere hem het woord gezegend had in zijn leven, tot genezing van zijn gestel, maar ook tot heling van zijn zondige ziel, het evangelie verkondigd. Jaren heeft hij erover gedaan, eer er 4 mannen met hun vrouwen en kinderen zich lieten dopen. Veel heeft hij daar in dat Batakland moeten meemaken. Men heeft hem willen vergiftigen, zodat een van de mensen die door zijn woord, door het woord van God tot bekering gekomen is, het later bekend heeft, dat hij in vroeger jaren een grote dosis vergif in het eten van Nommense gedaan had. Maar de Heere had deze getrouwe dienstknecht bewaard. En daar heeft hij mogen werken tot op zijn 85ste levensjaar. En toen is hij ingegaan in de vreugde zijn Heer. En toen heeft deze man, die als jonge begeerde den Heere te vrezen, toen hij daar gestorven is, in dat Batakland op Sumatra, toen heeft de Heere zijn arbeid zo rijkelijk willen zegenen, dat toen hij daar opgebaard lag op 85-jarige leeftijd gestorven, toen kwamen er meer dan 40.000 mensen in een defilé langs de lijkbaar dat meer dan 4 uren duurde. 40.000 christenen. En die schare is uitgebreid tot bijna 500.000. Ik zeg dit maar even aan onze kinderen, omdat ze weten zouden welke kracht het woord van God doet. Deze jongen was een jongen net zoals jullie, die onder het beslag van het woord van God gekomen was. En die aan zijn moeder vroeg, moeder, is het waar? Ja, zegt zijn moeder, het is het woord van God. Wel nu, dat je zoon ook je Bijbel is zou mogen lezen. En zeggen, Heere, dat is uw woord. En nu kan je allemaal geen zendeling worden, maar dat hoeft niet. Maar God geeft dat je wel allemaal zo'n kind van God mocht worden. Net als Nommensen. En dat je allemaal zo je leven, wij allemaal, ons leven in zijn dienst, al zo mogen besteden op de plaats waar God ons gezet heeft. En dan zal ieder op de plaats die hij toegemeten krijgt, toch tweelingen voortbrengen. Dat heeft de Heere gezegd. Geen van hen heeft hij gezegd, zal jongeloos zijn. Ze zullen al tezamen tweelingen voortbrengen. Dat wil zeggen dat ze van die geestelijke vruchtbaarheid mogen openbaren tot de uitbreiding van het koninkrijk van God. Nu kom, ouders, dan moogt u moed grijpen in het onderwijs aan uw kinderen, want God heeft het gezegd. En zijn woord is waarachtig en zijn verbond is vast tot in eeuwigheid. Dan moogt u moed grijpen, oude en jong, die al zo lang leeft onder de verkondiging van dit heerlijk woord, dat de Heilige Geest ook uw zaligheid beoogt en geen andere. dan moogt gij ook leren bidden met de discipelen van de Heere Jezus. Onze Vader, die in de hemelen is, uw koninkrijk komt, richt het op in mijn hart. Regeer mij, werp de boze werken van de duivel ter neder. Laat uw koninkrijk komen met kracht in mijn hart, dat ik u kennen mocht, Heere Jezus, en de kracht van uw opstand, om zo door die kracht de zonde en de dood in me te mogen nederwerpen, om zo te mogen wachten en te mogen uitzien, te mogen strijden en te mogen lijden tot op de dag van de Heere Jezus Christus, wanneer ik met blijdschap zal mogen ingaan in de vreugde des Heer. En wat zal dat een dag zijn, moegestreden pelgrims, wanneer het aan het eind van uw levensbaan het koninkrijk volmaakt zal zien, wanneer ge zult worden ingezameld tot uw Vader, en met die ganse scharen zult staan voor de troon van uw koning, voor de troon van ons aanbiddelijke levensvast Jezus Christus, om hem dan al onze liefde te mogen waardig schatten, wijl hij mijn rechterhand wou wat er komt. Laat ons voortgaan, kinderkens, de weg door God, ons voorgegaan en zijn voetstappen drukken. Hij die het beloofd heeft, die is getrouw, die het ook doen zal. Amen. Heren, dan zal uw koninkrijk komen met kracht, en daarin zult gij zijn alles en in allen. Wanneer gij uw bruid, Heere Jezus, de Vader zult voorstellen, als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel, om dan met die ganse schare voor uw Vaders troon te genaken, en om de eeuwige vrede in te gaan met al uw gekosten, die dan eeuwig zullen zingen van uw trouw, van uw liefde en van uw wondere krachten, die ge door woord en geest aan zondaren geopenbaard hebt, Heere, dat ook wij met onze kinderen dan aan die plaats zouden staan. Aan uw rechterhand vergaderd zouden we de o leren ons dan de korte tijd onzes levens kostelijk achten. En verhef u over ons het licht van uw genadig aangezicht. Laat uw woord diep in ons hart ingaan, parel uw geest aan. Zie zo in gunst op ons ten neer, als we een nieuwe week zijn binnengegaan. Trek u met ons op in de arbeid onze handen. Zegen ons, o barmhartige God, en laat uw aangezicht over ons schijnen. Raap ons niet weg door de dood. Laat die ons niet onverwacht overkomen, maar bereid ons om u zonder verschrikken te mogen ontmoeten. Wees gij ons tot een leidsman. Laat ons niet hulpeloos varen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboom te horen. Amen. We zingen nu tot slot uit Psalm 87, het eerste vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.